Vanavond gaan wij naar psalm 55... uit de reeks onderwijzingen die we hier achtereenvolgens hebben. Psalm 52, 53, 54 en 55 allen benoemd als een onderwijzing van David. Bovendien ook voor de opperzangmeester, zoals dat zo plechtig heet, waar we natuurlijk al uitgebreider hebben bij stilgestaan. Voor het hogere, voor het langere, voor het meeste, voor het oppere. Alleen zang komt er dan even niet in voor, maar ja. Met het oog op het einde, zei de Septuaginta. En die konden het weten, die lui die dat vertaald hebben. Met het oog op het einde. En dan op de negenot, dat is hetzelfde als psalm 54, de voorgaande psalm. En negenot staat voor snarend spel. Het heeft van doen met de vingers, het getokkel. Dat wil zeggen, het heeft van doen met iemands doen en laten. Dat is wat het is, hè. Wat men met de handen doet. Iemands werk, daar spreekt het over. En dan volgt een gebed zoals in de voorgaande psalmen eigenlijk ook. Een gebed dat, zoals wij langzamerhand weten, komt uit de mond van de Heer Jezus zelf. En daarna ook, maar dat ligt voor de hand van het gelovig overblijfsel van Israël. Want David als koning vertegenwoordigde het hele volk eigenlijk. En dat ook in zijn gebeden. Het is van belang om dat te weten, want dan is de psalm weer makkelijk te volgen. Dat, net als de voorgaande psalmen dan. Hè. O God, neem mijn gebed ter oren. Dat is vers 2. O God, neem mijn gebed ter oren en verberg u niet voor mijn smeking. Merk op mij en verhoor mij. Ik bedrijf misbaar in mijn klacht en maak getier om de roep des vijands vanwege de beangstiging des goddelozen. Want zij schuiven ongerechtigheid op mij en in toorn haten zij mij. Mijn hart smart in het binnenste van mij en verschrikkingen des doods zijn op mij gevallen. Vrees en beving komt mij aan en gruwen overdekt mij. Zodat ik zeg, och, dat mij iemand vleugelen als eener duiven gaven. Ik zou heen vliegen waar ik blijven mocht. Zie, ik zou ver weg zwerven, ik zou vernachten in de woestijn. Sela, ja, dat ligt hier wel erg voor de hand, hè. Je zit er gewoon op te wachten, ja. In de woestijn, in Sela. Ik zou haasten dat ik ontkwame van de drijvende wind, van de storm. Verslind hen, heren, deel hun tong, want ik zie wrevel en twist in de stad. Dag en nacht omringen zij haar op haar muren, en ongerechtigheid en overlast is binnenin haar. Enkel verderving is binnen in haar en list en bedrog wijkt niet van haar straat. Want het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het hebben gedragen. Het is mijn hater niet die zich tegen mij groot maakt, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar gij zijt het, o mens, als van mijn waardigheid, mijn leidsman en mijn bekende. Wij die tezamen in zoetigheid heimelijk raadpleegden, wij wandelden in gezelschap ten huize Gods. Dat hun de dood als een schuldeiser overvallen, dat zij als levend ter helle nederdalen, want boosheden zijn in hun woning in het binnenste van hen. Mij aangaande, ik zal tot God roepen en de Heer zal mij verlossen. Des avonds en des morgens en des middags zal ik klagen en getier maken en hij zal mijn stem horen. Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van de strijd tegen mij, want met menigte zijn zij tegen mij geweest. God zal horen en zal hem plagen als die van oud zit, Sela. Terwijl bij hen gans geen verandering is en zij God niet vrezen. Hij slaat zijn handen aan degene die vrede met hem hadden. Hij ontheiligt zijn verbond. Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart is krijg. Zijn woorden zijn zachter dan olie, maar dezelfde zijn blote zwaarden. Werp uw zorg op de Heere en hij zal u onderhouden. Hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardigen wankelen. Maar gij, o God, zult die doen nederdalen in de put des verderfs. De mannen des bloeds en bedrogs zullen hun dagen niet ter helft brengen. Ik daarentegen zal op u vertrouwen. Er is uiteraard ook hier een aanleiding voor deze psalm. Een historische aanleiding. Die staat er hier niet bij. Die stond bij de vorige psalm wel. Namelijk als de Zivieten gekomen waren en tot Saul gezegd hadden, verbergt zich David niet bij ons. En bij psalm 52 staat het ook. Als Doeg de Edomiet gekomen was en Saul te kennen gegeven en tot hem gezegd dat David is gekomen ten huize van Achimelech. Het was in de dagen waarin David vervolgd werd door Saul en voordat hij werkelijk ook in de praktijk koning was. Psalm 55 staat niet bij wat de directe aanleiding was, maar die is er, als u mij vraagt tenminste, is dat gemakkelijk te constateren. Hij heeft het over de stad en haar muren in vers 10 en 11. Even kijken, ik dacht dat ik nog wat tegenkwam zo onderweg. Nou goed, de gelegenheid is passend, dat wil zeggen, dat past op de geschiedenis van Absalom, waardoor David verdreven werd uit de stad. De stad moest verlaten. Nou, hij zei, dat niet doen, dan wordt de stad sowieso verwoest. Dus hij verliet de stad op de vlucht voor Absalom. En dan had je nog die Achitofel, die min of meer Absalom vertegenwoordigde. En die tegen David opstond enzovoort. De hele consternatie. Het is trouwens een redelijk belangwekkende geschiedenis. Omdat die in hoge mate natuurlijk, net als al die andere geschiedenissen, profetisch is. En om het maar meteen dan te zeggen, die vijand hier, we hebben dat gelezen. Even kijken, vers 13. Het is geen vijand die mij hond, anders zou ik het hebben gedragen. Het is mijn hater niet die zich tegen mij groot maakt, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar gij zijt het, o mens, als van mijn waardigheid, mijn leidsman en mijn bekende. Zal ik het meteen moeilijk maken? Degene die met mij de beten indoopt. Maar ik meen dat we die besproken hebben naar aanleiding van Psalm 41, vers 10. Dat is alweer een poosje terug, maar Psalm 41. Maar gij, o Heere, vers 10. Psalm 41, vers 10. Zelfs de man mijns vredes, eigenlijk gewoon de man mijns vredes zelf, op welke ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. En in uw Bijbel staat daar waarschijnlijk ook een verwijzing onder naar Johannes 13, vers 18. Er ontbreken er nog een paar dan. Want er zijn meer verwijzingen naar. Dus onder dezelfde omstandigheid. De omstandigheid was namelijk die van het laatste avondmaal, zeggen we dan. De gelegenheid waarbij de Heer zegt, ik had er 12, maar één van die zal mij verraden. Waarna de vraag is, wie is dat? En het antwoord is, die met mij de beten indoopt. Of het antwoord is, aan wie ik de beten zal geven nadat ik hem ingedoopt heb. Enzovoorts. Dat was dus Judas. En dat komen we hier tegen in Psalm 41, daarna ook in Psalm 69 en Psalm 109. Dat ligt nog weer een eind vooruit. Beide psalmen worden geciteerd in verband met Judas. Maar in feite, het gaat niet maar over Judas. Via Judas gaat het over het Joodse volk, waar Judas de uitbeelding van was. Het is een wat ingewikkelde constructie, ik weet het ook wel. Maar toch langzamerhand een bekende, die gaat als volgt. Er wordt aan de Joden gepredikt het evangelie, dit is de Messias enzovoort. En dan stel nou voor, de kans is niet groot, maar stel nou voor dat er een bij is die zijn Bijbel kent. En die zegt dan, ja, maar er staat nog in de psalmen, er staan nog profetieën in de Bijbel, en met name in de psalmen, die moeten vervuld worden voor de Messias komt. Die zijn nog niet vervuld. Over die man mijns vredes, enzovoort. En over die man zijn huis worden woest gelaten en een ander nemen zijn opzienersambt. Weet u wel, die profetieën. Dat zijn profetieën over het ongeloof van het Joodse volk in onze tegenwoordige tijd, zo zonder meer. Dat blijkt uit het verband waarin het staat ook trouwens, in de psalm zelf. Maar, opdat zij geen excuus zouden hebben, krijgen we dus een vervulling van die profetieën in de persoon van Judas. En dat is een functie. Maar alles wat over Judas gezegd wordt feitelijk, wordt daarmee tegelijkertijd gezegd over het Joodse volk. U weet, dat is in onze moderne tijd, in de laatste jaar denk ik of zo, probeert men Judas te rehabiliteren. Er schijnt een boek over geschreven te zijn, weet ik veel, want ik lees die dingen niet. Over Judas, ja, wat hij gedaan heeft, ja, hij is wel tot, nou ja. Ze hebben hem wel de grond ingetrapt, hè? Want wat deed hij nou eigenlijk? Ik bedoel, wat heeft hij nou eigenlijk gedaan waardoor de geschiedenis veranderd is? Wat was er zo erg aan? En het Joodse commentaar daarop, dat is helemaal duidelijk. Het Joodse commentaar luidt gewoon, nou ja, Jezus stierf toch en het was toch de wil van God enzovoorts. Hoe kan het Joodse volk worden aangerekend? Het was toch de wil van God? Daar zijn wij toch niet schuldig aan dan? En hetzelfde commentaar wordt gegeven inmiddels in christelijke kring, want zo heet dat, op Judas. Wat heeft hij dan nou helemaal gedaan? Stel nou dat hij er niet geweest was. Wat zou er dan gebeurd zijn? Nou ja, dat weet u, precies hetzelfde. De Joden hebben hem genomen en hem door de handen der onrechtvaardigen gekruist. En dat in overeenstemming met de bepaalde raad en voorkennis Gods staat er. Zodat je je dan afvraagt, wat kan ze dan nog aangerekend worden en wat kan Judas nog aangerekend worden? Nou, zijn eenvoudig, ze zijn er verantwoordelijk voor. Dat staat er ook. In verband met Judas staat er dan ook elke keer bij, ik geloof 3 van de 4 keer, in 3 van de 4 evangeliën staat er dan ook bij, de Zoon des Mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is. Staat er meteen naast, staat erbij als het over Judas gaat. Hè? De Zoon des Mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens, door welke hij verraden wordt, staat er gewoon. Het waren hem goed zo die mens niet geboren waren geweest. En zo staat het in Marcus en in Lucas. En in Matthäus en in Johannes worden daar minder woorden aan vuil gemaakt. Daar staat dit niet bij. Maar ook daar geldt natuurlijk dat het niet alleen over die mens gaat. Hè? Daar wordt net niet alleen een oordeel aangekondigd over Judas, maar dus net zo goed over Juda. In deze psalm herkennen we die situatie. En het heeft ook tot gevolg overigens dat de vijand die beschreven wordt soms in het enkelvoud genoemd wordt en soms in het meervoud. Dat wil zeggen, het is Judas of het is het Joodse volk in de zin van het volk als gemeenschap. Dat wil zeggen als een volk, dus in het meervoud. Begrijp je me goed vooral? Dat enkelvoud van die tegenstander kan natuurlijk ook gewoon zijn de duivel zelf. En dat is ook zo. Maar dat staat er ook bij in verband met Judas, want er staat van toen voer de duivel in hem. Of toen voer de Satan in hem, beide termen worden gebruikt in de verschillende verslagen. Waaruit u dus ook moet concluderen dat inderdaad het religieuze Joodse volk gebruikt werd door de duivel. Dat staat op een andere manier ook wel beschreven. Maar het zit aan elkaar vast allemaal. Hè? En dan, nu we het toch moeilijk maken meteen aan het begin, heb ik er nog één voor u. Die vijand van David was Absalom. Misschien dat ik straks nog een stukje lees uit 2 Samuel 15. De vijand van het gelovig overblijfsel in de toekomst, dat geacht wordt ditzelfde gebed te bidden, die vijand is net zo goed religieus. Alleen, ik denk niet dat het dan gaat over het judaïsme. Want voor wie denkt u dat men moet vluchten naar de woestijn? Naar Sela dus, naar Petra. Voor die figuur van de antichrist, uiteraard. En dan heb je rechtstreeks van doen met de baarlijke duivel. Want zo heet dat dan, hè? Maar het is wel degelijk religie. Godsdienst, om zo te zeggen. Niet meer de Joodse, maar een andere die van doen heeft met de oprichting van de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats in het midden van de 70ste week van Daniel. Knielen voor dat beeld. Nou ja, letterlijk, maar vooral overdrachtelijk uiteraard. Hè. Dat is een andere godsdienst die de wereld zal beheersen in de toekomst, in de dagen van natuurlijk die antichrist, maar daarmee ook in de dagen van de wederkomst van Christus. En dan heeft men net zo goed van doen met een religieuze vijand. Mijn ervaring is overigens dat de grootste vijand van de prediking van het evangelie, dat is religieusiteit, hè? Dat is godsdienst. Men begrijpt dat geloof in de Heer Jezus Christus zo zonder meer bedreigend is voor de religie, welke dan ook. En dat is zo omdat religie een beroep doet op de mensen, op de mogelijkheden van de mens. Om zich aantrekkelijk te maken voor God of aannemelijk te maken voor God, net wat u wil. Geloof in de schrift, geloof in de Heer Jezus is het tegenovergestelde. Wij maken ons niet aantrekkelijk, wij trekken God ook niet tot ons, hij trekt ons tot hem. Dat wil zeggen, hij neemt ons aan zoals we zijn, zonder dat we er beter van worden, zonder dat wij verbeterd zijn of betere mensen worden, zonder dat wij goed ons best gedaan hebben. Of misschien juist nadat wij eerst goed ons best gedaan hebben en daarna toch tot de conclusie kwamen, God zij dank, dat het niet hielp. Dat het niet werkt. Dat is het dilemma van alle religie. Het werkt niet, hè? Goed. Het is het tegenovergestelde. Maar het is de vijand, zo, dat was het voor de Heer Jezus. Dat is het voor ons vandaag ook, hoor. En het is het net zo goed in de toekomst voor dat gelovig overblijfsel. Dat is. Nou ja, heb je de verschillende toepassingen systematisch, van alle psalmen eigenlijk, hè? Van deze dus ook. Ik neem maar gewoon weer de draad op aan het begin. O God, neem mijn gebed ter oren en verberg u niet voor mijn smeking. Merk op mij. Dat wil zeggen, zijn aandacht wordt gevraagd. Verhoor mij. Of gewoon hoor naar mij, want dat is wat het eigenlijk betekent. Hè? Iets als verhoren bestaat niet. Althans niet in de Bijbel. Het is gewoon horen. Ik bedrijf misbaar in mijn klacht, staat er, en maak getier. Ik denk dat de apostel Paulus bij het schrijven van Hebreeën hoofdstuk 5 zich menselijkerwijze baseert op deze woorden. U weet wel, dat is die onvermijdelijke tekst in Hebreeën 5 die we al vele malen hebben aangehaald naar aanleiding van de psalmen, waarin er staat over de Heer Jezus in Hebreeën 5, vers 7. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vrees, hoewel hij de zon was, gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Maar het gaat mij natuurlijk om gebeden en smekingen geofferd hebbende tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen. Schreeuwend dus. Luidkeels. Ik weet niet of je dat zo nog kunt zeggen, maar het idee daarvan is altijd dat het oplucht. Het een keer uitschreven is niet zo gek. En ik denk dat het huilen, het wenen, dat inderdaad die functie ook heeft. Het geluid maken, het eruit gooien enzovoorts. In ieder geval, als je dat niet netjes genoeg vindt, dan zeg je gewoon dat is bij die Oosterse volken nou eenmaal is. Dat was dat gebruikelijk. En daarna denk ik, wat Oosterse volken? Als je mij vraagt, zijn het onze voorouders? Maar dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Maar zo werken die dingen, ja. Hè? Nou, je doet het niet in gezelschap. Maar wat wil u dan horen? Oké. Lucas 6, vers 12. Ik heb een paar schriftplaatsen bij elkaar gezet, dus ik kan ze achter elkaar oplezen. Dat is makkelijk. Lucas 6, vers 12. En het geschiedde in die dagen dat hij uitging naar de berg om te bidden. En hij bleef de nacht over in het gebed tot God. Alleen, uiteraard. Of in Marcus 1, vers 35. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad aldaar. En let op, dat is nog allemaal aan het begin van de uiteenzetting. Dat was Lucas 6. En dit is Marcus hoofdstuk 1. Hij trok zich terug. Alleen. Daarna krijg je Marcus 6, vers 46. En als zij aan dezelfde hun afscheid gegeven had. Dan leer je nog eens Nederlands, hè? Als hij aan dezelfde hun afscheid gegeven had, ging hij op de berg om te bidden. En dan Matthäus 14, dat is niet compleet, maar ik heb me wat even snel bij elkaar gezocht. Hè. Matthäus 14, vers 23. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. Kijk, enerzijds, het is ook profetisch. Hè? Dat hij zich terugtrekt alleen op een berg, is de uitbeelding van de Heer die zich teruggetrokken heeft uit de wereld. En zeker uit het Jodendom als zodanig. Gegaan is naar een hoge plaats, dat wil zeggen naar de hemel zelf. Want u weet, in de Bijbel zijn bergen beelden typen van koninkrijken en van koningschap bovendien. En als er één koninkrijk of koningschap belangrijk is in de Bijbel, is het dat van God, dat wil zeggen in de hemel zelf. En daar is het dan de uitbeelding van, dat is niet alleen zo op de berg der verheerlijkingen. Dat is elke keer als hij op zo'n berg gaat het geval. En bovendien, hij bidt daar, maar dat is wat de Heer geacht wordt nu te doen. Ik denk dat het gewoonlijk niet erg goed begrepen wordt. Maar de Bijbel zegt, Christus is het die gestorven is, Romeinen 8. Die gestorven is, wat meer is, onthoud die, wat meer is. Daar krijg je last mee hoor, als je het zegt, maar het staat in de Bijbel, hè. Die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is de rechterhand Gods. Psalm 110 vers 1 is dat. Die ook is de rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. Dat is Romeinen 8. Een paar versen eerder stond trouwens, de geest zelf bidt voor ons. Dat is niemand anders hoor, dat is ook de Heer gewoon. En daarna in Hebreeën lees je het nog een keer, ik meen in Hebreeën 7... tegen het eind van het hoofdstuk of zo, daar lees je dat. Hè? Alzo hij altijd, deze hoge priester kan ons volkomen zalig maken, alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden. En dan hebben we natuurlijk eventueel nog één Johannes. Twee is het inmiddels. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de vader. Een advocaat, een parakletos. Parakleet. Een advocaat. We hebben een voorspraak bij de vader. Het idee daarvan, die woorden, is simpelweg dat hij ons vertegenwoordigt bij God. En dat de Godheid als zodanig, dat wil zeggen God die we kennen als de vader, God, dat die weliswaar in relatie staat tot ons en wij in relatie tot hem, maar de relatie loopt via de Heer Jezus Christus. En dat is wat het betekent. Als we dus tot God gaan, gaan wij naar de Heer Jezus Christus en in hem zijn wij tot God gegaan. Enzovoort. Hè? Want dat is wat de Bijbel zegt. Er is één middelaar tussen God en de mensen, namelijk de mens, Jezus Christus.
Ik kan toch heel goed een uitdrukking in Johannes 17?
Nou ja, in Johannes 17 wordt dat natuurlijk, wordt niet onderwezen, maar het wordt geïllustreerd. Daar vind je dus een heel hoofdstuk lang in het zogeheten hogepriesterlijk gebed, wij noemen het zo, en terecht overigens. Daar vind je uitgedrukt hoe de Heer inderdaad zijn de zijnen, en dus in het bijzonder de discipelen, vertegenwoordigt bij God. Maar die discipelen zijn daar weer de uitdrukking van de gemeente. Ze zijn er in ieder geval het begin van. Hè? Ze zijn degene die door de Vader aan de Zoon gegeven zijn en die de Zoon dan weer bewaart in de naam van de Vader, en die en de Zoon is ook degene die hen, ons dus, heiligt en dat soort dingen meer. En wij zijn één met hem en één in hem, en hij is één met de Vader, dus de Vader is weer één in ons. En als je nou een drie-enigheid zoekt in de Bijbel, dan moet je toch maar eens Johannes 17 lezen. Hè? De Vader, de Zoon en de gemeente. Lees het maar na. Is zo. De eenheid daarvan. En daarom heeft men eeuwen geleden dat gebed genoemd, het hoge priesterlijk gebed. En toen kwamen er natuurlijk, nou, die nog moesten afstuderen, die hebben bedacht dat de Heer Jezus geen hoge priester was daar. Daar hadden ze nog gelijk ook. En dus kan het geen hoge priesterlijk gebed geweest zijn. Maar die hebben de kloon niet begrepen. Hè? Jammer is dat, hè. Klopt, hij was daar nog geen hoge priester, maar wat hij daar deed is de uitbeelding van wie hij is en wat hij doet sinds en na zijn opstanding. En dus toch hoge priesterlijk gebed. Zo'n titel vind ik mooi, omdat het bewijst dat men vroeger dat in ieder geval begrepen heeft. En ik blijf het dus zo noemen, het hoge priesterlijk gebed. Ja. Maar dat is wat het uitbeeldt, ja. Maar wat we natuurlijk vinden in het leven van de Heer, heel persoonlijk, is inderdaad, zeker de psalmen wijzen ons daarop, dat de Heer inderdaad veel gebeden heeft. Wandelde, heet zoiets, in gemeenschap met de Vader. En dus inderdaad moeite had met de loopbaan die hij lopen moest. Sommigen denken dat dat vanzelf ging. En dat het hem... dat hij een overmaat van kracht en mogelijkheden had om zoiets eenvoudigs te doen als enige tientallen jaren hier op aarde lopen tot aan de marteldood. Maar dat is dus niet zo. En dat hangt allemaal samen met wat de Bijbel over hem leert. Hij was de mensen gelijk geworden, dat had de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij had zich ontledigd en leefde hier op aarde als mens, als profeet, als man Gods. Zegt Petrus dan in Handelingen 2, als profeet dus, maar niettemin als mens. En hij had moeite met zijn bediening. Dat wil zeggen, hij zag daar tegenop. Maar niet alleen op het eind, maar ook gedurende zijn omwandeling. In ieder geval, voor zover wij dat uit de Bijbel hebben, en dat strekt dan niet verder dan 3,5 jaar, pak een beet. 3,5 jaar onder de religieuze Joden. Dat was het grote probleem. Het was zijn eigen stam. En vooral zij die trouw waren aan de leer, de orthodoxen dus, hè, de fariseeën, zij zouden juist zijn vrienden moeten zijn, om zo te zeggen. Maar in plaats daarvan waren het zijn vijanden. En iemand die de wet geacht wordt te kennen, zou in hem de Messias moeten herkennen. Maar dat gebeurde niet. Het was integendeel, zij waren zijn directe vijanden. Nou ja, dan had hij weg moeten gaan uit Judea. Dat ging hij trouwens ook deed toen. Dat wil zeggen, ging naar Galilea. Dan was dat minder erg. Dat was trouwens ook profetisch, maar dat probeer ik nou even niet te zeggen. Hè. Maar hij onttrok zich daaraan. Er staat verschillende malen in de Bijbel. Hè, dat hij zich uit Judea terugtrok omdat het voor hem te gevaarlijk en te zwaar was. Hij ging dus terug naar Galilea. Niet dat het daar nou zo succesvol was, want hij kondigde een oordeel aan over de steden van Galilea. Dat weet u, hè. Hetgeen ook vervuld geworden is. Maar dan toch. Hij had daar nou eenmaal zijn loopbaan te lopen. En daar heeft hij grote moeite mee gehad. En dat is wat hij uitdrukte. Nou ja, wat je in Matthäus, Marcus, Lucas vindt. Steeds als er staat dat de Heer zich terugtrok om te bidden. Bij gelegenheid staat er dat hij gewoon was om dat te doen. En als je daarna de psalmen leest, dan krijg je toch een indruk wat hij dan allemaal bad. En dus zijn beleving, wat zijn werkelijke leven was en hoe dat eruit zag. Nou ja, ik was nog maar bij vers 2. Psalm 55, vers 2. O God, neem mijn gebed ter oren en verberg u niet voor mijn smeking. Merk op mij en hoor naar mij. Ik bedrijf misbaar, zo is het vertaald. Ik bedrijf misbaar in mijn klacht. Eigenlijk, wat hier vertaald is met misbaar of misbaar bedrijven, als, dan is hetzelfde woord, maar als werkwoord, heeft de betekenis van zwerven, eigenlijk. Meer in het bijzonder van thuisloos zijn. En dus eventueel verdreven zijn. Het is het Hebreeuwse woord roet. Maar dat woord zou je moeten herkennen. Want het is ons woord route. Of het Franse woord route, of het Engelse woord road. Of het Nederlandse woord rijden. Rijden. Op een ezel, een paard, wat het maar was. Maar dat woord is het, rijden, inderdaad. Route, road. Er zullen nog meer woorden herkenbaar zijn daaruit. Maar het idee is, de Heer voelde zich een vreemdeling. Het was zijn thuis niet. Dat vind je trouwens ook letterlijk vermeld in de evangeliën. Hè? Het is hem waarschijnlijk nooit opgevallen, maar bij gelegenheid betaalt hij de vreemdelingbelasting. Dat hebben de vertalers zo vreemd gevonden dat ze boven het stukje gezet hebben dat hij de tempelbelasting betaalde. Maar dat kan helemaal niet. Maar goed, dat ga ik ook niet bespreken. Maar hij werd geacht een vreemdeling te zijn. En het zijn twee dingen. Je bent het ook werkelijk, je bent vervreemd, maar je voelt je vreemd. Hè? En dat is in ieder geval wat beschreven wordt. De Heer was niet thuis onder het Jodendom. Al was hij eronder geboren, misschien zelfs opgegroeid, al weten we dat ook nauwelijks eigenlijk. Hè? Maar hij hoorde er niet thuis. In die religie en te midden van al dat ongeloof. Toch? Nou ja, hij zegt het hier. Hè? Hij voelde zich een verdrevene. Eenzaam dus. Verlaten. En dan staat er ook nog. Ik bedrijf misbaar in mijn klacht. Dat was die term. En dan staat er ook. Ik maak geteer. Dus ook een gewoon Nederlands woord. Het is hoem in het Hebreeuws. Ja, nou weet je het wel, hè. Ja. Ham in het Engels. De ergste vijand van de geluidstechnicus. Ham. Ham, rumble en noise. Al die geluiden die opgenomen zijn, die er niet in horen. Ham. Dat is brom. Ja. Hummen. Geluid maken betekent het woord met de nadruk op luid. Want dat ge betekent ook niks, hè. Luid maken. Schreeuwen. Brullen. Daar komt de sterke roeping en tranen dus vandaan. Betrekkelijk onbeheerst geluid maken. En dat vanwege de roep des vijands. En ik hoop dat u begrijpt de samenhang tussen het getier van de heer zelf dus, het woord dat hier gebruikt wordt, en de roep des vijands. De vijand schreeuwt ook namelijk. Heeft een sterke stem. En zoals gezegd, dat waren maar niet zomaar de vijanden ver weg. Maar het waren die van dichtbij, die helemaal niet geacht werden vijanden te zijn, maar het in de praktijk wel waren. Om de roep van de vijand, de sterke stem, het sterke woord, de sterke prediking, hoe zeg je zoiets? De sterke invloed. Van de vijand, des vijands is van de vijand enkelvoud, hè? En dan vanwege, want het wordt herhaald, vanwege de beangstiging des, of door de, maar het is hier van de goddeloze, het is van de goddeloze, want die en, dat is geen meervalsvorm, hè, dat is een naamvalsvorm. Hè. Des goddelozen is van de goddeloze, dus de vijand is enkelvoud, de goddeloze is enkelvoud, het is iemand, specifiek iemand. Want zij schuiven, maar zij is meervoud. Zij schuiven ongerechtigheid op mij en in toorn haten zij mij. Dit verschijnsel zijn we natuurlijk al eerder tegengekomen. Ik zou niet weten waar in de psalmen, maar we zijn het gegarandeerd eerder tegengekomen. Die afwisseling van enkelvoud en meervoud. Het zijn er velen, maar eigenlijk... Zij zijn één, het is er maar één. Omdat zij of een eenheid vormen, of omdat er maar één achtersteekt. Als u begrijpt wat ik bedoel. En hoewel dit een soort stijlbreuk is, maar juffrouw Nederlands die zou dat 100% fout rekenen. Dat mag niet, hè. Maar het is een stijlfiguur. Het is een manier van spreken. Het is er één en het zijn er velen. Die een drukt zich uit in velen. Zo is het nou eenmaal. Op dezelfde wijze wordt trouwens ook over de gemeente gesproken. Met name in het Oude Testament. Waar de gemeente immers een verborgenheid is. Hè? Dan is er eerst maar één. De rechtvaardige komt om. Jesaja 57. Hè? En niemand let erop dat de goddelozen worden weggeraapt voor het kwaad. Of zoiets. En dan is het meervoud. En dat wisselt af, zulke dingen. Maar je moet er gewoon aan wennen. Het is het collectief als enkelvoud, of het zijn de individuele leden van het collectief, dan wordt het meervoud. Maar soms is het ook die ene die erachter steekt. Het is de duivel zelf, hè. U weet toch, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar in de praktijk gewoon tegen die ene. En dat is in de toekomst ook zo. Maar die een, dat is zo vervelend, die drukt zich uit in velen. In legio. Dat schrijf je in dat geval met een hoofdletter. Legio, ja. Nou goed. De heer bidt dus dan wel het gelovig overblijfsel bidt in de toekomst. Vanwege de roep des vijands. In dat geval is het gewoon de antichrist. Of die vorst die komen zal, of hoe die maar genoemd wordt. Vanwege de beangstiging des goddelozen. Zij schuiven ongerechtigheid op mij en in toorn haten zij mij. Nou ja, zij schuiven ongerechtigheid op mij. Dat is wat je in het Nieuwe Testament dus ook regelmatig leest, hè? Even kijken. In elk geval als de Heer gevangen genomen is en voor het gerecht gedaagd wordt, om zo te zeggen, nou gedaagd. Hij wordt gebonden en ervoor gesleept. Dan lezen wij over valse getuigen die opgeroepen worden. Dat is in Matthäus 26, vers 59. Waar de Heer geleid is tot Caiaphas, de hoge priester. Waar de schriftgeleerden en ouderlingen, oudsten, vergaderd waren. Het Sanhedrin, dus de hoge raad. Dat was vers 57 van Matthäus 26. En daarna vers 59. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele raad, maar dat is allemaal hetzelfde, dat is de gehele raad, zochten valse getuigenis tegen Jezus opdat zij hem doden mochten. En vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Ze moesten iets hebben op grond waarvan ze hem konden veroordelen. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. Nou ja, dat heeft hij gezegd, ja. Hoe dom kan een mens wezen, denk je wel eens, hè? Maar goed, daar gaat het maar niet om. Waar het om gaat is inderdaad dat men bewust valse getuigen zoekt. Hè, om ongerechtigheden om op hem af te schuiven. Bij nader inzien, hier gaat het over twee valse getuigen die iets komen vertellen. Zij zijn het spiegelbeeld. Het spiegelbeeld van in de toekomst dat twee getuigen zullen komen. Hè? In de positieve zin van het woord wel te verstaan. Men lezen Openbaring 11. En nog een keer bij nader inzien. Er staat in de psalm: zij schuiven ongerechtigheid op mij. Nou ja, onze ongerechtigheid is op hem aangelopen. Dan zeg ik het toch maar met de woorden van Jesaja 53, dan wel 2 Korinthe 5. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Maar in een andere betekenis natuurlijk dan dit hier staat. Maar dat komt in de Bijbel wel meer voor. Ja, dat komt wel vaker voor, ja. Wat dacht u van, wat is het, Johannes 11 is het geloof ik. Die vind ik altijd mooi. Dat die hoge priester de raad toespreekt. Dan zoeken ze iets tegen de Heer Jezus in te brengen om hem te doden. En dan zegt die Caiaphas, die zegt dan: jullie begrijpen er niks van, zal ik het je vertellen. Het is beter dat één man sterft voor het hele volk dan dat het hele volk verloren gaat. En Johannes voegt eraan toe in zijn verslag dat hij dus een profeet was voor de gelegenheid. Dat komt omdat hij nog eenmaal hoge priester was. Terecht of ten onrechte doet er niet toe. Het was ten onrechte, maar doet er niet toe. Hij was nog eenmaal hoge priester in de praktijk. En dus deed hij een profetie. Maar dan worden de woorden ineens toch heel anders uitgelegd dan Caiaphas ze bedoeld had. Namelijk dat de Heer inderdaad zou sterven voor het hele volk. En niet eens alleen voor dat volk, het Joodse, maar voor de rest van heel Israël ook. De 10 stammen, ja, natuurlijk, ja. Er staat erbij allemaal, dus vooruit maar weer. Hè. Met andere woorden, Caiaphas die moet zijn eigen woorden zo niet begrepen hebben, zeker zo niet bedoeld hebben, maar die betekenis krijgen ze in de Bijbel wel mee. Daardoor vind je soms zo'n vreemde woordkeus. Dat is dikwijls opdat het op verschillende manieren zou kunnen worden toegepast. Zo werkt dat nou eenmaal. Het is niet alleen in de Bijbel zo, hoor, dat dit soort dingen gebeuren. Het is gewoon een literair verschijnsel. Maar vooruit. Terug naar de psalm dan maar. U ziet trouwens bij Matthäus 26, vers 59 verwijzingen naar Marcus 14, vers 55 en Handelingen 6, vers 13. In Handelingen 6 herhaalt het zich, alleen gaat het dan niet meer over de Heer Jezus zelf natuurlijk, maar de Joodse praktijk wordt gecontinueerd. Als het niet op de normale manier kan, dan zoeken we valse getuigen. Dat heb je met wetgeleerden. Ja. Nou, terug naar de psalm. Zij schuiven ongerechtigheid op mij en in toorn haten zij mij. In toorn haten zij mij. Mijn hart smart in het binnenste van mij en verschrikking is des doods zijn op mij gevallen. Dat is niet prettig, hè? Het is mooier wat Petrus kon doen op de Pinksterdag. Hij houdt een toespraak. En dan staat er dan in die zijn woord gaande aannamen. Hè? Die waren er 3000 tegelijk. Dat maakt je dagtocht, lijkt mij. Hè? Ja, maar in het algemeen, in het leven van de Heer, was het anders. Een en al vijandschap. Toch? En zelfs als hij ergens was en genoot was tot de maaltijd, dan probeerden ze hem in een gesprek rond de tafel, probeerden ze hem te verleiden om iets te zeggen op grond waarvan ze hem konden veroordelen. Een en al vijandschap in de joods-religieuze wereld. Zeg het met nadruk, hè. Volgende vers. Vrees en beving komt mij aan en gruwen overdekt mij. Zodat ik zeg, och dat mij iemand vleugelen als eener duiven gaven. Dus equivalent aan, had ik maar vleugels. Och dat mij iemand vleugelen als eener duiven gaven. Ik zou henen vliegen waar ik blijven mocht. News so some glad morning. When this life is over, I'll fly away. Zongen ze, wie zongen dat ook weer? De Burning Candles uit Zwolle. We zijn een beetje in de buurt. Dat is een hit geworden, kan ik wel zeggen. Maar ja, dat gaat over iets anders dan dit, hè. Hier gaat het over het vluchten. Ik heb er nog alleen, hoor. I got two wings to fly away to where the world can do me no harm. Dat is uit het repertoire van de Golden Gate Quartet. Yeah. I got two wings to fly away to where the world can do me no harm. Of can't do me no harm. Wat ze maar zingen. Maar dat is kennelijk ontleend hier aan de psalm. Hè? Had ik die twee vleugelen maar. Nou, het had natuurlijk ook met een omweg ontleend kunnen zijn aan Openbaring 12. En aan de vrouwen. U weet wel, de vrouw vluchtte in de woestijn. En aan de vrouw werden gegeven twee vleugelen, eens groot een arend. Omdat ze zou vluchten in de woestijn, raad eens maar naartoe. Naar een plaats haar van God bereid. Naar Sela dus. Naar Petra, ja. Inderdaad, diezelfde plaats. Maar goed, twee vleugels dus. Afgezien van die teksten, bij de uittocht uit Egypte, terugkijkend, zei de Heer, ik heb u op arendsvleugelen gedragen, zodat u niet moet denken dat de profetie uit Openbaring 12 over de vrouwen en die twee vleugelen, dat het eventueel zou gaan om vliegtuigen of iets dergelijks. Daar ben ik allemaal eens tegengekomen. Een luchtbrug of zoiets. Nee, zo doet de Heer dat niet. En die luchtbrug was er ook niet bij de uittocht uit Egypte. Weet u wat er wel was? Dat Israël in een zeer korte tijd een zeer grote afstand kon afleggen. Ze moeten gerend hebben de hele nacht door. En niet maar gerend, maar in een verschrikkelijk hoog tempo. Vee en al. Want anders krijg je de chronologie daar niet kloppend. Maar er staat ook, ik heb dat ze dag en nacht doorliepen. En bovendien, ik heb u op arendsvleugelen gedragen. En hoe dat ongeveer ging, heb ik nog nagevraagd aan Elia. Nou ja, die moest voordat het ging regenen thuis zijn. Dus die had grote haast. Lees die geschiedenis maar eens na. Ineens kon hij heel hard lopen. Hè? Dat zie je anders alleen maar in films. Maar het is historisch. Had ik maar vleugels. Denkt u dat nooit? Had ik maar vleugels. Omhoog. Als je hier op aarde geen uitzicht meer hebt. Je weet niet of je links of rechts moet, vooruit of achteruit. Er is altijd één alternatief. En dat is omhoog. Beam me up, Scotty. Neem mij maar weg. Die heb ik trouwens ook van Elia. Neem mij maar weg. Ik ben toch maar alleen over. Maar het gebeurde zo niet. En wat ons betreft ook niet trouwens. Maar het zou wel gebeuren, overigens. Uiteindelijk. Maar dat was pas na zijn opstanding. Toen hij inderdaad heen vloog om ergens te wonen, waar ik blijven mocht, staat er. Hè? Vleugelen als ener duiven, maar u weet dat de duif in de Bijbel een beeld is van de Heilige Geest. En dus toch van Christus in zijn opstanding. Ik zou heen vliegen waar ik blijven, verblijven betekent dat, hè? Waar ik wonen mocht, hè? Nou, dat is uiteindelijk dus ook gebeurd. God heeft hem weggenomen, een hemelse plaats gegeven. Maar er staat, zie, ik zou ver weg zwerven, ik zou vernachten in de woestijn. Te Sela. Zodat je hier twee mogelijke vluchtroutes hebt. Als dat het goede woord is. De een is omhoog en de andere is buiten de legerplaats. De een is Grote Verzoendag. De een is het heiligdom binnen tot aan de Ark des Verbonds. En de andere is buiten het kamp, buiten de legerplaats. Weet u waar ik nu over heb, toch, hè? Ik heb het over Grote Verzoendag met die twee bokken. Die willekeurig biedt, maar een van de twee wordt dan de zogeheten zondebok. En de andere bok is voor, wat het maar was, ja. Azazel, nou ja. Doet er nou niet toe. Maakt niet uit, ze worden beschouwd als identiek. En eigenlijk worden ze beschouwd alsof het maar één bok is, maar dat was technisch onmogelijk. Want de een werd gedood. En het bloed van die ene werd gebracht, samen met nog wat meer natuurlijk, maar het bloed van die ene werd gebracht tot in het heiligdom, tot op het verzoendeksel en onderweg gesprenkeld, tot op het verzoendeksel, zodat in verse en levende weg, met dank aan Hebreeën 10, ontstond het heiligdom binnen, tot op de troon, overigens. De mercy seat, de troon der genade, het verzoendeksel op de Ark des Verbonds. En de andere bok, maar eigenlijk is het dezelfde. De andere bok werd het kamp uitgejaagd, de woestijn ingestuurd. Daar is het beestje noodlottig overleden na verloop van tijd. Dat moet ik toegeven, dat ongetwijfeld. Het probleem is echter dat toen de Joden deze dingen praktiseerden in Jeruzalem, hadden ze het ook niet begrepen, want ze gooiden het beest van de steilte af. Voorbij Jeruzalem, zeker de plaats wordt nog aangewezen. Die hebben het dus niet begrepen, want de bedoeling was niet dat het beest daar zou doodgaan. De bedoeling was dat het beest daar zou leven. En de woestijn heeft men mij uitgelegd, meerdere keren trouwens, in Israël vandaag, de woestijn, onder verwijzing naar ook de Hebreeuwse terminologie voor woestijn of wildernis. De woestijn is juist de plaats waar je wel kunt leven, maar niemand doet het. En daarom leeft het vee daar. Dat was zeker het kleinvee. Nou, meer ga ik er zo gauw niet van zeggen, maar dat is toch wat gebeurd. Het punt is namelijk dat het treffend uitbeeldt de positie van Christus in de eerste plaats. Maar misschien is het makkelijker wanneer we meteen de positie van onszelf daarin zien. Men lezen nog eens een keer de Hebreeënbrief. De oproep aan de gelovigen is om met vrijmoedigheid in te gaan in het heiligdom achter het voorhangsel en te naderen tot de troon der genade. Dat wordt twee keer uitgebreid herhaald en alle rest wat erin staat wijst daar naartoe. Maar het is twee keer de conclusie. U weet wel, Christus is beter dan Mozes. En dan is het resultaat, laat ons met vrijmoedigheid ingaan in naderen tot de troon der genade. Dan krijgen we een langer gedeelte. Christus is beter dan Aaron. Dat eindigt in hoofdstuk 10 met. En laat ons met vrijmoedigheid ingaan op een verse en levende weg die hij ons ingewezen heeft. Dat is de boodschap van de Hebreeënbrief. En dan krijg je hoofdstuk 11 en 12 met enige praktische aanwijzingen en noem maar op. Maar helemaal aan het slot van de brief krijg je dan in hoofdstuk 13. Laat ons tot hem uitgaan, niet ingaan. Het was ingaan. Laat ons ingaan in het heiligdom. Maar in Hebreeën 13 is het vers 13, geloof je wel, hè? Daar staat, laat ons tot hem uitgaan. En nou niet in, maar precies de andere kant op. Uitgaan buiten de legerplaats. En let erop dat de tabernakel en de Ark des Verbonds stonden middenin, in het midden van het legerkamp. Als je het kamp inging, zo ver mogelijk inging, kwam je dus ook logischerwijze, kwam je terecht bij die Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen. En als je eruit gaat, ja, dan welke kant het ook op mogen zijn, je komt in de woestijn. En dat is precies de bedoeling, want enerzijds zijn wij gezet in de hemel in Christus. En dus het heiligdom binnengegaan, dat is de strekking in ieder geval van Hebreeën 9 dan. het nieuwe verbond ingegaan en zelfs de hemel zelf ingegaan eigenlijk. Maar anderzijds, dat wil zeggen naar aardse maatstaven, bevinden we, ja, de aarde kent dat boven niet. Dus hier op aarde bevinden we ons dus overal buiten. Buiten de lege plaats. En naarmate men ingaat in het heiligdom, naar diezelfde mate gaat men uit buiten de lege plaats. Andersom niet overigens hoor. Nee, als je hier in misfit bent, wat zit er met Engels vanavond, dat komt er. Als je hier onaangepast bent, zal ik maar zeggen, en asociaal, dan ben je ook buiten de lege plaats. Maar het wil niet zeggen dat je dan dus een hemelse positie hebt. Andersom heb ik wel eens de indruk overigens dat sommigen die zo asociaal zijn onder ons, dat die dan toch redelijk goed begrijpen wat het wil zeggen om buiten de lege plaats te zijn. Maar om nou te denken dat die dan zo'n hemels burgerschap hebben, een hemelse wandel, dat waag ik te betwijfelen. Maar vooruit, hè. Maar het is wel zo dat als men de hemel binnen gaat, komt men hier beneden buiten de lege plaats te staan. En zo is het met de Heer Jezus trouwens ook gegaan. Hij is door de wereld verworpen, hij is buiten de lege plaats. Daar vinden wij hem dus, laat ons tot hem uitgaan buiten de lege plaats. Met andere woorden, diezelfde Hebreeënbrief leert over de Heer Jezus Christus precies hetzelfde. Hij is in de hemel zelf en horizontaal of tweedimensionaal gerekend, hij is buiten de lege plaats. Dat is dan niet anders. Het driedimensionale projecteert zich zo namelijk. En ik wil nog wel een keer nog concreter zeggen. De Heer en zijn koninkrijk zijn verborgen. Antwoord 1. Dat is in de hemel zelf. Antwoord 2. Dat is buiten de lege plaats. Dat is niet in Jeruzalem, maar... nou ja, dat weet u langzamerhand waar dat dan is. Hè. Buiten de Joodse lege plaats. Dat lijkt me voor vanavond eigenlijk wel genoeg om het zo te zeggen. Maar dat is waar het over gaat dus. Hè. Wegvliegen... Ja, de hemel zelf in of naar buiten de lege plaats. Namelijk in de woestijn. Zie, ik zou ver weg zwerven, ik zou vernachten in de woestijn. En die vrouw, dat wil zeggen het gelovig overblijfsel uit Israël, aanvankelijk uit Juda overigens, in Openbaring 12, idem dito, die vliegt weg, vlucht weg naar inderdaad letterlijk Sela. Ik zou ver wegzwerven, ik zou vernachten in de woestijn. Als ik die mogelijkheid had, die vleugels. Het komt wat de Heer Jezus betreft natuurlijk ook overeen met zijn gebed. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. De Heer bad zelf om verlossing daaruit. Maar hij eindigde met doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Behoren dus toch niet tot de mogelijkheden. Niettemin, David zelf vluchtte wel degelijk. En zelfs naar de woestijn. En zelfs op de route. En daarmee kom ik vanzelf in vers 9... Ik zou haasten dat ik ontkwame van de drijvende wind, van de storm. Het legt in ieder geval verband met de vlucht van een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem in de toekomst. Die zullen inderdaad twee vleugels ontvangen, niet van een duif, maar van een arend, voor de gelegenheid. En zullen vluchten inderdaad naar de woestijn, want zo staat het in Openbaring 12... Maar feitelijk staat het ook heel concreet in Matteüs 24. Waar dan staat zo ongeveer vanaf vers 15. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting. Dat is dus een afgodsbeeld. Waarvan gesproken is door Daniel. De gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. Dat is dus in de stad... In Jeruzalem dus, hè. Dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, maar weet de bevruchte en de verzogende vrouwen in die dagen, Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters nog op één sabbat. Het hele punt is dat men bij die gelegenheid... Nou ja, anders moet ik het zeggen. Ik moet zeggen, dit is de laatste gelegenheid... waarbij men nog zou kunnen vluchten. Men had er verstandiger aan gedaan om het niet af te wachten... en om reeds eerder weg te vluchten. Want zo staat het er, hè? Dat u begrijpt dat men... Nou ja, dan kom ik in een ander onderwerp natuurlijk... maar dat u begrijpt dat men niet pas zou vluchten uit Jeruzalem... vanaf het midden van de 70ste week... maar tot aan het midden van de 70ste week... want daarna kan het niet meer. Dat is wat hier staat. Dat neemt niet weg dat ook daarna... dat wil zeggen aan het eind van de 70ste week... als de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg... dat bij die gelegenheid alsnog een vluchtweg gecreëerd wordt... van Jeruzalem, dwars door de gescheurde Olijfberg, Zacharia 14... naar Azal, heet het daar. En dat betekent naar een gereserveerde plaats. En dat zal men dan ook doen, maar dat blijft nog steeds hetzelfde Sela... die gereserveerde plaats in de woestijn. En als David in het verleden moet vluchten voor Absalom... gaat het langs precies dezelfde route, want ik zoek hem nou... toch maar even op. In 2 Samuel 15. Tenslot. Het lijkt erop dat dit de achtergrond is van het schrijven van Psalm 55. David vlucht voor Absalom. Staat er boven vers 14 van 2 Samuel 15. Hij verlaat de stad met een gezelschap dat bij hem hoort, overigens. En dan lees ik maar even vanaf vers 23. En het ganse land weende met luider stem als het volk overging. Ook ging de koning over de beek Kidron. En u weet waar dat is, hè? Jeruzalem, de Tempelberg, oostkant daarvan, dat is het dal van de Kidron. Beneden in het dal is de Kidron. Aan de andere kant krijg je eerst Gethsemane. Dat is onderaan de voet van de Olijfberg. En daarna krijg je dus de Olijfberg. En dat is precies waar David vluchtte. Al vind je het hele woord Olijfberg hier niet. Maar je vindt hem wel. Er staat, ze gingen de Kidron over. Of Kedron heet het ook wel. Kidron. En al het volk ging over recht naar de weg der woestijn. Want recht naar het oosten. Dat is over de... Olijfberg heen. Maar daarna, voorbij de Olijfberg, loopt het terrein af. Nou, het gaat wat op en neer, maar het loopt af. Tot pak een beetje 400 meter beneden de zeespiegel heet dat. Hoe hoog ligt Jeruzalem? 800 meter, zoiets geloof ik. Als ik me goed herinner. Van hoog gaat naar heel laag. De normale route is trouwens gewoon de weg van Jeruzalem naar Jericho. Dat is de normale route. Daar vind je niet veel van terug. Het is nou min of meer een snelweg. Een goed geasfalteerde weg met onder zoveel kilometer een bordje van hoe hoog je zit, dan wel hoe laag je zit. En het is woestijn, hè? Dat weet u. Maar het is de weg naar het Jordaandal. Dan kom je uit precies aan de noordpunt van de Dode Zee. Dan ga je dus rechtsaf. Naar het zuiden, langs de Dode Zee. En daarna laat je de Dode Zee ook achter je. En als je dan een eindje verderop aan je linkerhand... bovenop zo'n berg aan de linkerkant... de oostzijde is dat dan, hè? Aan de linkerkant die witte bouwsel ziet... daar moet je linksaf, hè? Want daarachter ligt Sela, ligt Petra. En dat witte bouwsel, dat is het grafmonument van Aaron op de berg Hor. En ik verwacht dat de Heer daar ook zal verschijnen. Maar ja, dat is een verhaal, mensen. Dat is nou ver buiten de orde. Maar die route ging, David. Dat kun je ook verder lezen, trouwens. Want er staat... In de eerste plaats staat er... Zij droegen de Ark des Verbonds mee. Nou, een stukje maar, hoor. Maar niet te min. Ze droegen de Ark des Verbonds mee. Dat staat in vers 24. Over de Kedron dus, hè. Dat heb je toch, hè. Want de heerlijkheid des Heren, uitgebeeld in de cherubim op het verzoendeksel, verlaat Jeruzalem. En nou ben ik ineens in Ezechiël 11. Want ja, schrift met schrift vergelijken gaat nou eenmaal zo. In Ezechiël 11, waar Ezechiël in een visioen de heerlijkheid des Heren zag, ook met Gerubim. En die werd voor het laatst gezien op de berg die oostelijk van Jeruzalem ligt, staat er. Dat is dus de Olijfberg. En wij hebben de Heer het laatst gezien op de Olijfberg. En daarna niet meer, want vandaar voer hij ten hemel. En hier vind je de Ark des Verbonds diezelfde weg gaan. Daarna gaat hij weer terug, hoor, overigens. Het wordt niet tot in het oneindige doorgevoerd. En op de details ga ik niet in. Maar dan vers 30. En David ging op door de opgang der olijven. Dat is dus gewoon letterlijk Gethsemane dus, hè. Hij ging op door de opgang der olijven. Dat is de voet dus, de helling van de Olijfberg. Opgaande en wenende, en het hoofd was hem bewonden, en hij zelf ging barrevoets, en later was het de Heer zelf die daar bad. En hier was er allerlei gedoe met mensen die wel meegingen en mensen die niet meegingen. En toen de Heer in Gethsemane was, dan had je daar precies hetzelfde geval. Mensen die wel meegingen en niet meegingen, en die niet wakker konden blijven, en al dat soort zaken. Want de vraag blijft, wie gaat er mee? Buiten de legerplaats. En daarna staat er in vers 32, en het geschiedde als David tot op de hoogte kwam, dat hij al daar God aanbad. Maar ja, dat is de plaats van de hemelvaart. Op de hoogte, op de Olijfberg. En van de wederkomst natuurlijk. Maar ja, die wederkomst van David, die komt hierna ook nog, hè? Een paar hoofdstukken verder. Het wordt ook uitgebreid beschreven, overigens. Dat is hoofdstuk 19. Dat is niet voor niks natuurlijk, hè? Het heeft van doen, eigenlijk in de eerste plaats met onze tegenwoordige bedeling. De Heer verlaat Jeruzalem en dat is het dan. Hij kwam op de hoogte, ik geloof dat het later nog een keer staat. Oh ja, 16 vers 1 staat het ook. Als nu David en weinig van de hoogte was voortgegaan, ontmoette hem Ziba en nou ja, heel gedoe, maar over de Olijfberg heen. En bovendien moet ik dan nog even lezen vers 28. Zie, ik zal vertoeven in de vlakke velden der woestijn. Maar de vlakke velden, dat is precies, broeder, dat is de serisch Afrikaanse slenk voor degenen die met de reis mee geweest zijn in de tijd. Dat is dus de Araba, dat is het dal van de Jordaan, dan wel de Dode Zee en ook verder naar het zuiden enzovoort. Hè. Dat loopt tot in en tot en met ook de Schelzee, waar de kinderen eerst als doorgetrokken zijn enzovoorts. Hè. Golf van Akaba, zeg maar. Hè. De vlakke velden, de Araba, in gewoon Nederlands, het graf. Want dat is wat het is. Het is hetzelfde woord trouwens. Ga ik niet uitleggen hoe dat nou weer zit, maar het is hetzelfde woord. Araba, graf, groebe, graf. Het is een beeld van de dood. Zoals de Schelzee dat was, en die maakt deel uit van dat gebied. En zoals de Jordaan dat is. En natuurlijk daartussenin de Dode Zee. En de Schelzee werd overgetrokken en de Jordaan werd meerdere malen overgetrokken. Bij verschillende gelegenheden in de Oud-Testamentische geschiedenis. Maar het is een beeld van dood en opstanding. Maar hij zegt, ik zal vertoeven in de vlakke velden der woestijn, totdat er een woord van jullie komen dat men mij aanzeggen. Hij is dus als het ware dood, is het idee. Maar dat is de positie van de Heer Jezus nu. Maar het is ook de positie van Israël in de toekomst. Het verdwijnt uit Jeruzalem, het wordt verzameld daarna, eigenlijk in de Araba. En meer in bijzonder, net aan de andere kant ervan dus. Want daar ligt dan Petra, bijgenaamd Sela. Men zou vluchten. En David zegt dat dus ook in Psalm 55. Ik zou haasten dat ik ontkwamen van de drijvende wind en van de storm. Maar storm is ook wind, maar wind staat voor geestelijke dingen, geestelijke machten. Het is niet maar vlees en bloed, weet u wel, uit Efeze 6. Het is overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. En letterlijk was het gewoon Absalom en de zijnen. Maar Absalom en de zijnen zijn in ieder geval een uitbeelding van het judaïsme. Zoals dat in het verleden was. En in tweede instantie, die vlucht voor deze geestelijke machten herhaalt zich bij het gelovig overblijfsel. Maar dan is het gewoon voor de antichrist. Maar het is net zo goed religie die de vijand is van geloof. En daar gaat het maar om, hè. Verslind hen, heren. Deel hun tong. Deel hun tong. Dat wil zeggen dat van die woorden, dat van hun woorden niks terecht zou komen. Scheur hun tong. In de geschiedenis van 2 Samuel 15, die ik nou weggeslagen heb, krijg je daarna de raad van Achitofel enzovoort, die zo zijn plannen maakt. En die raad zou vernietigd worden, zou tot zotheid worden, bidt David daar. Maar dit slaat daar ook op. En de raad van de antichrist zal nergens op uitdraaien. Die van het Joodse volk ook niet. Men zou de Heer niet kunnen tegenhouden, om zo te zeggen. Of zullen we zeggen, zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen? Wordt Gods werk tegengehouden doordat Juda ongelovig was? Het antwoord is nee. Niet. Ik denk dan altijd, je hebt altijd Simeon nog. Maar, toe maar. We gaan langs een andere route wel degelijk verder. Ja. Dag en nacht omringen zij haar op haar muren. En ongerechtigheid en overlast is binnen haar. Dat is natuurlijk letterlijk waar wat Jeruzalem betreft. Het wordt in 2 Samuel 15 en omliggende hoofdstuk ook uitgebreid besproken. En in de toekomst zal het ook zo zijn in de dagen van die vorst die komen zal. Hè, gaat daar primair om Jeruzalem. En overdrachtelijk, nou ja, het gaat om een vesting. En mijn zinzins, die hele religieuze wereld, ongeacht welke religie het betreft, het is een vesting. Dat is verschrikkelijk moeilijk om daarin door te dringen. En voor ons gelovigen is het daar in het algemeen niet veilig. En nou ja, goed. Dat is wat de Bijbel leert. Heel de Bijbel door eigenlijk ook. Hè? Enkel verderving is binnen in haar. En list en bedrog wijkt niet van haar straat. Dat is kenmerk bovendien van religie. Omdat men daar komt tot de constructie van een eigen godsbeeld. Dat is weliswaar creatief. En het is het resultaat van heel wat denkwerk. En dat wordt door de mens weliswaar gewaardeerd. Maar het is niet anders dan list en bedrog. Dat zijn harde woorden, maar het is nou eenmaal zo. En dan komt de toelichting. Hè? Verslind en delentong. Want vers 13, het is geen vijand die mij hoont. Anders zou ik het hebben gedragen enzovoort. Het is mijn hater niet die zich tegen mij groot maakt. Maar gij zijt het, o mens, als van mijn waardigheid. Nou ja, het was Absalom en daarmee Davids zoon. Een zoon van David. Uit David voortgekomen. In ieder geval, het judaïsme komt natuurlijk daar ook uit voort. Er zit wel 1000 jaar tussen dan, vanaf David tot aan de dagen van de Heer Jezus. Maar het is natuurlijk op en top Joods. En dus van dezelfde stam enzovoort. Als van mijn waardigheid. Mijn leidsman en mijn bekende. Het is zelfs van toepassing te brengen op de wet als zodanig. Daar heb ik het niet eens over de Joodse, maar de Mozaïsche. Want dat wordt dus een vijand. Hè? De duivel bedient er zich van, zegt de Bijbel. Ja. En het woord leidsman wordt in onze Statenvertaling althans, voor de grondtekst sta ik niet in, maar in de Statenvertaling zelfs gebruikt als aanduiding van Judas. Niet alleen dat hij de leidsman was van degene die Jezus vingen, dat staat in Handelingen 1. Petrus was de leider van de discipelen, van de 12, maar Judas wordt beschreven als de man die voor de zakelijke dingen verantwoordelijk was, degene die de beurs had, degene van wie men dacht dat de Heer hem wegstuurde om inkopen te gaan doen enzovoort. En de man ook die zich mee bemoeide als die vond dat er misbruik gemaakt werd van omstandigheden of van gelden of wat dan ook maar. Dat wil zeggen, onder de discipelen was toch deze Judas de verantwoordelijke man. En dat lees je dus hier ook, al is het dan tegelijkertijd van toepassing op heel het Joodse volk. En nog verder weg is het wel degelijk ook van toepassing op de antichrist, dan wel op de duivel. Want over de oorsprong van de duivel wordt ook geschreven in de Bijbel als over... Gij waart in Eden, Gods hof. En dat is niet die hof van Eden van Adam, maar in de hemel zelf. Waaruit hij dus uiteindelijk is nedergeworpen, of wordt nedergeworpen, sorry. Dat zal in de toekomst gebeuren. Maar in de profetieën staat dat alsof het al gebeurd is. Maar hij was een overdekkende cherub, staat er. Zijn heerlijkheid wordt uitgebreid omschreven. Er wordt ook geïmpliceerd dat hij in de waarheid stond. Want er staat, hij is in de waarheid niet staande gebleven. Dus het had een vriend moeten zijn, om zo te zeggen. Maar het werd de vijand bij uitstek. Dus het is op meerdere niveaus van toepassing, hè? Op alle niveaus die we nu in zijn psalm volgen, zijn er dan drie, hè, eigenlijk. Ja. Maar niettemin, daar gaat het over. Wij die tezamen in zoetigheid heimelijk raadpleegden, wij die onderling overleg pleegden samen, en je kan je voorstellen dat de Heer en Judas met elkaar overleggen hoe dat gaat met het budget voor, voor de komende campagne, zeg maar, en dat soort dingen meer, hè. Toch of niet? Ja. Zoiets. Wij die tezamen in zoetigheid heimelijk raadpleegden, wij wandelden in gezelschap ten huize Gods, in de tempel, en om God te dienen. En daarna staat er in vers 16, dat hun de dood als een schuldeiser overvallen. Het is ineens meervoud geworden, hun. Het volgt dus weer. Dat hun de dood als een schuldeiser overvallen. Alsof die, het incassobureau of de deurwaarder aan de deur komt, weet u wel. De dood. En dat begrip schuldeiser vinden we inderdaad in verband met Judas. Dat is in een van die andere psalmen waar rechtstreeks naar Judas verwezen wordt. Dat is psalm 109. Even kijken. Psalm 109. Vers 6, vanaf vers 6. Nee, vers 5. Ze hebben mij kwaad voor goed opgelegd en haat voor mijn liefde. De Heer was hun vriend, maar zij waren zijn vijand. Hè? Stel een goddeloze over hem. Hier wisselt dus ook meervoud en enkelvoud af. Stel een goddeloze over hem. En de Satan, dat is die goddeloze dus, sta aan zijn rechterhand. Als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit. En zijn gebed zij tot zonde, dat zijn dagen weinig zijn. En een ander nemen zijn ambt. En dat is voor ons de sleutel. Duidelijk, bewijsbaar. Omdat die uitdrukking door Petrus wordt aangehaald in Handelingen 1. En zegt dat het van toepassing is op Judas. Een ander nemen zijn opzienersambt. Maar in werkelijkheid is het daar slechts een voorvervulling. Zo'n geforceerde voorvervulling van de profetieën. Want in werkelijkheid, het gaat natuurlijk over Juda, het Joodse volk. Die stond in het opzienersambt. Was het koninklijk en priesterlijke volk. Hun waren de woorden Gods toebetrouwd. En als een ander zijn opzienersambt zou moeten opnemen, betekent dus dat een ander volk in de plaats van het Joodse zou moeten geplaatst worden. In de praktijk, broeder, zeg ik dan maar weer gemakshalve. In de praktijk is dat dus de gemeente in elk geval. Hè? Ja, maar een ander nemen zijn ambt. Maar ik haal het maar aan om te laten zien dat het over Judas, maar daarmee over Juda gaat. En daarvan staat dan verder dat zijn kinderen wezen worden en zijn vrouw weduwe, dat zijn kinderen hier en daar omzwerven en bedelen en de nooddruft uit hun verwoeste plaatsen zoeken, dat de schuldeiser, daar heb je hem, dat de schuldeiser aansla al wat hij heeft. En nou weet u wie die schuldeiser is, toch? De dood, ja. Dat de schuldeiser aansla. Aanslaan vind ik ook nog aardig, want zo gaat aanslaan op het register, heet dat, hè? Op het kasregister, ja. en dat de vreemden zijn arbeid roven enzovoort. Nou, ik lees me nu maar niet verder, maar het zijn woorden die over precies hetzelfde gaan dus, hè. En in Psalm 55, vers 16 lazen wij dat hun de dood als een schuldeiser overvallen, dat ze als levend ter helle nederdalen, want boosheden zijn in hun woning, in het binnenste van hen. Daar wordt dus een oordeel, nou ja, aangekondigd. Er wordt om gebeden, maar er wordt een oordeel aangekondigd dus, wel degelijk over het Joodse volk, en dat is ook gekomen. En dat is er eigenlijk nog. Begrijp me niet verkeerd, er staat niet dat wij dat oordeel over hem moeten brengen. Integendeel, wat ons aangaat, zijn zij beminden om der vaderen wil. Dat in een geval, en wij hebben de verantwoordelijkheid, omdat het opzinnersambt bij ons in de praktijk is terechtgekomen, hebben wij de verantwoordelijkheid om inderdaad aan hen het evangelie te prediken. Als je dan iets voor ze wilt doen, dan dit. Het beste wat je voor wie dan ook kunt doen. En zeker voor de Joden, want wij hebben de morele verplichting daartoe. Paulus beschrijft dat ook in met name Romeinen 11, 10 en 11. Maar het is voor ons nog de vijand. Dat staat daar trouwens ook, hè. Ze zijn vijanden aangaande het evangelie om uwentwil. En wat ik altijd zeg, kan ik nu dus ook met gemak zeggen. Ik zeg altijd dat dat in de eerste plaats de Mozaïsche wet, maar daarna de afleidingen van het Judaïsme, model staat voor, dat wil zeggen een tamelijk karikaturaal, sorry voor de uitdrukking, maar een tamelijk overdreven en daarom zo herkenbaar voorbeeld is van elke religie. Inclusief het christendom als religie. Als je maar even vasthoudt, dat woord religie. Dat idee van de mens is gebonden, want dat is wat religie is, hè, van ligare, binden. Een mens is gebonden om bepaalde dingen te doen en bepaalde dingen te laten. En dan misschien komt het nog ooit eens goed. Die zekerheid heeft niemand ooit, geen enkele religieuze mens. Is u dat nooit opgevallen? Nee, de Mohammedaan niet, maar de christen ook niet. Heeft een Irakees mij opgewezen. Wie zijn naam ik niet zullen noemen, want het was broeder Avakti. Die legde dat in de tent een keer uit. Dan moet je, bij een Mohammedanen moesten zussen en zo. En word je dan zalig of zoiets? Dat weet je niet. Inshallah, alleen als Allah het wil. En hij vertelde dat hij woonde in Staphorst. En daar geloven ze dat je moet je zus en zo en dit en dat. En word je dan zalig? Weten ze niet. Alleen als je uitverkoren bent, als God het wil. Hij zegt, het schiet niet op. Hè? Scherp gezien. Maar zo is het. Ja. Onzekerheid. Maar vijanden zijn zij, het Jodendom, maar daarmee alle religie is per definitie vijandig ten opzichte van de Heer en zijn woord. Het zijn harde woorden, het is zwart-wit, maar zo is het toch, hè? In de praktijk, mensen sluiten meestal een compromis, hè? Ook onder ons, er zijn velen die geloven, oprecht gelovigen zijn, maar toch zijn ze religieus, want ze moeten dit en ze moeten dat. En denken dat die discipline wat op zou brengen, maar dat is niet zo. Zo werkt het niet, hè? Het enige wat voor God waarde heeft, is zijn die werken die voortkomen uit het geloof, niet omdat wij moeten, maar omdat wij niet anders kunnen. Dat zei Petrus tenminste. Wij kunnen niet zwijgen. En wij moeten wel spreken, want waar het hart vol van is, loopt de mond van over enzovoort. Dat is werken des geloofs en het is God zelf die in ons werkt, beide het willen en het werken. Het is niet rechtstreeks de verdienste onzerzijds. Het is zijn werk in en door ons. Dat is een heel ander ding dan religie. Religie is de nabootsing daarvan. Inclusief dat men religie dus ook geloof is gaan noemen. Wat het niet is. Niet in de Bijbelse betekenis van de term. Ook niet die van Vandalen trouwens, hoor. Maar vooruit. Vers 17. De andere kant. Mij aangaande
Ik zal tot God roepen en de Heere zal mij verlossen. Des avonds, des morgens en des middags zal ik klagen en getier maken. Teruggrijpend op de eerste verse van deze psalm. En hij zal mijn stem horen. Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van de strijd tegen mij. Want met menigte zijn zij tegen mij geweest. God zal horen en zal hen plagen als die van ouds zit. God zit namelijk van ouds. En degene die zit is dikwijls, naar Bijbelse maatstaven, hetzij de leraar, de onderwijzer dus, degene die spreekt, dan wel hij is de rechter. Wat uiteindelijk hetzelfde is natuurlijk. Het gerecht, weet u nog, het gericht zette zich uit Daniel 7. Maar ook zit aan mijn rechterhand. Uit Psalm 101. God zal hem plagen. Dat het ook is in verband met Sela, dat lijkt me duidelijk. Want het oordeel over de volkeren der aarde komt vanuit Sela. Van daaruit zal de Heer met zijn gelovig overblijfsel optrekken en de volkeren oordelen, beginnend bij Edom, Moab en Ammon, want de route van Sela naar Jeruzalem loopt nou eenmaal via Edom, Moab en Ammon. Over de King's Highway, de koninklijke weg die in Numeri genoemd wordt. En die gewoon op de borden staat daar, hè? Als je daar bent, staat gewoon op de borden, de King's Highway. Mooie weg trouwens. Maar toen maar, hè. Van daaruit. En als dat niet voldoende is, dan wijs ik u op Jesaja 63, waar het beschreven wordt. Wie is het die uit Edom komt? Want Sela ligt al in Edom, hè, Petra. Wie is het die uit Edom komt met bloedbesprenkelde klederen van Bosra enzovoorts? En daar gaat het over, het oordeel dat de Heer brengt dan, hè, of begint te brengen. En dat oordeel komt. Komt over hen, dewijl bij hen gans geen verandering is, namelijk geen bekering. Dat weet je, de verandering, dat is bekering, hè. Dewijl bij hen geen verandering is en zij God niet vrezen. Hij slaat zijn handen aan degene die vrede met hem hadden. Hij ontheiligt zijn verbond. Dat wil zeggen, waar het over Israël gaat, ze hadden vrede met hem. En ze waren met hem in één verbond, enzovoorts. Maar dat verbond wordt verbroken, want ontheiligen betekent zoveel als kapot maken gewoon. Doorboren, letterlijk trouwens. Hoewel de Bijbel eerst zegt dat zij zijn verbond verbroken hebben. Maar de Heer is dan ook niet meer gebonden aan dat verbond, dat weet u, hè. De vertaling van de vers is niet helemaal duidelijk, ik zeg het er eerlijk bij. Maar de gedachtegang is natuurlijk toch wel goed te volgen. Zijn mond is gladder dan boter. Wij spreken dan over een gladde tong. Maar daarmee onbetrouwbaar. Maar zijn hart is krijg. Het zijn mooie praatjes, maar van binnenuit volstrekt onbetrouwbaar en is het oorlog. Zijn woorden zijn zachter dan olie, maar dezelfde zijn blote zwaarden. Dat is nog steeds het kenmerk van de vijand hier. En dus van Absalom, die een mooie praat verkondigd en er bovendien ook wel aardig uitzag. Op ander niveau, het judaïsme verkoopt ook mooie praat, hoor. In de dagen van de Heer Jezus, maar tot vandaag. Maar de Bijbel noemt het kunstig verdichte fabelen of gewoon Joodse fabelen. Sorry, staat er gewoon in. Want het mogen dan mooie verhalen zijn, maar het zijn wel leugens. U weet wat fabelen zijn? Kunstig verdichte leugens. Ze zijn literair volkomen verantwoord, maar inhoudelijk dus voor geen meter. Het zijn leugens gewoon, hè? Ja. Zo heet dat. Maar dat geldt net zo goed voor die antichrist van de toekomst. Want ik weet wel dat wij er soms tegenaan kijken alsof het een monster is. En dat is hij ook. Maar hij wordt geïntroduceerd hier op aarde als een liefdevol mens, hoor. Als een die orde op zaken komt stellen. Die zo met het lot van de mensheid begaan is dat hij nu gekomen is. Eindelijk, tijd is ervoor rijp.
is één grote chaos in de wereld. Tijd is nu rijp, nu gaan ze naar hem luisteren. En dan komt hij. De Maitreya, weet u wel. Dat betekent trouwens zoiets als de lieflijke. Dus je herkent hem meteen weer. En religieus is hij. Zijn woorden zijn zachter dan olie, maar dezelfde zijn blote zwaarden. Dat wil zeggen, diezelfde woorden blijken zwaarden te zijn en blijken te doden. En aan het eind komt dan de onderwijzing, de strekking van de psalm, dat is vers 23. Werp uw zorg op de Heere en hij zal u onderhouden. Hij is de heiland, de behouder des lichaams, Efeze 2. In verband met de gemeente. Hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardigen wankelen. Dat is wat David deed, dat is wat de Heere Jezus deed, dat is wat de gemeente in onze dagen geacht wordt te doen, u en ik dus. En wat het gelovig overblijfsel in de toekomst geacht wordt te doen. Hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardigen wankelen. Maar gij, o God, zult die doen nederdalen in de put des verderfs. De mannen des bloeds en bedrogs zullen hun dagen niet ter helft brengen. Ze zullen voor die tijd worden geoordeeld. Ik daarentegen zal op u vertrouwen, zegt David. En ik kwam terug in Jeruzalem, zegt de Heer. Hij zal terugkomen in Jeruzalem, zegt de gelovige overblijfsel. En het zal terugkomen in Jeruzalem en het land en Israël zal hersteld worden enzovoorts. En wij zeggen het ook. En wij zullen weggeraapt worden, staat er, hè? De rechtvaardigen. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor uw trouw en genade. Wij danken u dat we onder alle omstandigheden onze bekommernissen op u mogen werpen, zoals uw woord zegt, en dat uw vrede onze harten zou vullen. Wij danken u te mogen wandelen aan uw hand. Weliswaar in een goddeloze wereld en zelfs een vijandige wereld. Maar we danken u dat wij ons geborgen mogen weten bij u. Weliswaar wellicht smaadheid dragende met u buiten de legerplaats, maar niettemin met u gezet in de hemel en met u delend in uw heerlijkheid. Zeker ook in de toekomst wanneer wij met u zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. We danken u voor al dit profetische woord. En dat we mogen zien de samenhang in heel die Bijbel. Waardoor wij dat woord ook herkennen als het uwe en als een eenheid. Dat woord dat onvergankelijk is. Een profetisch woord dat zeer vast is en schijnt in onze harten. Opdat wij in het licht daarvan zouden wandelen. Wij dragen onszelf dan ook aan u op, Vader. En vragen u, wees u ons nabij. Op grond van wat u beloofd hebt. Bewaart u ons van de boze, van de duisternis, van de tegenstander, opdat we ons niet in verwarring zouden laten brengen, maar onze hoop op u zouden stellen in de zekerheid van uw beloften, dat wij bewaard worden door u en niets of niemand ons van u kan scheiden. Amen.